Ons overdenking is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 21. En ik vat het verband voor deze morgen samen in het 13e vers. Johannes 21, vers 13. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Tot zover. Letten wij op Jezus de gastheer. Hij komt, hij neemt, hij geeft. In de twee vorige overdenkingen over dit gedeelte uit Johannes hebben wij gelet op Jezus die zich verbergt omdat en opdat hij zich zou openbaren. En we hebben gehoord de vorige keer, dat is wel, je zou bijna zeggen, het hoogtepunt. Hij wil zichzelf als de Heere openbaren. Als de trouwe Heere en Heiland die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En Johannes heeft het dus eerst herkend, zijn ogen werden geopend. En hij heeft het uitgeroepen, het is de Heere. Hun ogen zijn ongetwijfeld gehouden dat ze hem niet herkenden. Daar kwam bij dat Jezus Christus in de staat van zijn verheerlijking is. Ook zijn lichaam is verheerlijk. De smarten van de dood is hij ontbonden. Alles heeft meegewerkt dat zij hem niet hebben herkend. En zij mochten hem ook niet herkennen. Want juist omdat Jezus Christus zichzelf wil openbaren als de zaligmaker, de Heer, de levensvat, die alles in zijn handen heeft. Daarom moet het volle licht vallen op die openbaring. Op dat wonderlijke, dat plotselinge, dat herkennen, opdat ze het nooit zouden vergeten. En opdat vervuld zou worden voor ons wat Johannes, als die al stokoud geworden is, schrijft. Hetgeen onze handen getast hebben. Hetgeen onze oren gehoord hebben, onze ogen gezien hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Opdat gij met ons gemeenschap zou hebben. En deze gemeenschap ook mogen zijn met de Vader en de Zoon. Daarom is die openbaring van zo groot gewicht. Opdat het zou worden doorgegeven aan de kerk van alle tijden. Goed, ik ga dit nu niet verder meer herhalen. Ik wilde nog even de draad opnemen. Johannes heeft het herkend. Petrus springt overboord. Hij trekt gauw een kiel aan, een opperkleed. Hij heeft natuurlijk wel wat aangehad, maar hij heeft vanwege het harde werken en zwoegen, heeft hij zijn kiel, zijn visserskiel uitgegooid en alleen maar een lendendoek omgehad. En dan slaat hij die kiel om hem heen. Hij is als altijd, dat is ook wel een beetje zijn karakter, de eerste die het initiatief weer neemt. Hij springt overboord en hij gaat die laatste 100 meter naar de kant en zwemmen of lopen. Ik weet niet of dat het daar, hoe diep het daar geweest is. Maar in ieder geval, hij heeft haast. Het zal hem niet zoveel gescheeld hebben, want het scheepje komt er ook direct al achteraan met het net naar het land. Je ziet daar iets van het impulsieve van de apostel Petrus. En hij moet toch weer terug. Hij moet toch weer terug. Want Jezus wilde zich openbaren juist in datgene waar zij ook mee bezig waren. Met het vissen. Met het vruchteloze zich aftobben de hele nacht om een visje in het net te krijgen. En ja, ze hadden het vast wel nodig ook, deze mensen, om wat te eten te hebben, of om er wat van te verkopen, Je kan toch ook niet van de wind leven? Maar zij hebben heel de nacht vruchteloos bezig geweest. En nu wilde Jezus zich ook openbaren in zijn goddelijke macht en heerlijkheid. Kijk, en daarom... Nou ja, je zou kunnen zeggen een klein beetje voorbarig. Petrus laat het scheepje en het net. En hij schiet zijn kiel aan uit eerbied en ontzag. Want Johannes heeft gezegd, het is de Heer. Het is de Heer. En dan wil hij toch enigszins verkleed voor verschijnen. En hij is naar de kant gezwommen en gelopen. En ja, dan moet hij toch later weer terug. Want dan moet het net eruit getrokken worden op het strand. Kijk, wat zie je hier uit, geliefde gemeente, dat een mens... Natuurlijk, het is goed. In die zin, Petrus' hart is in een moment klaar wakker geworden. Het is de Heer. En zoals hij dan ook is, dan stormt er direct naartoe. Dat is heel goed begrijpelijk. Maar je zou zeggen, ja, maar die andere mannen, die moeten dan maar sjouwen en ploeteren om het scheepje aan de kant te krijgen. Terwijl de Heere zelf toch gezorgd heeft dat het net vol kwam. Dan moet je ook de zaak niet laten zitten. Dus hoe begrijpelijk ook, straks, dan zegt de Heere, je moet die vissen eruit halen en wat van die vissen hier brengen, als toespijt om te eten. Nou, dan moet Petrus toch weer erop uit, met de anderen uiteraard, om het net op het land te trekken en om de vissen te tellen en te sorteren enzovoort. Ja. Ja, daar zie je heel sterk iets in van de geaardheid van de mens persoonlijk. Of een beetje impulsief, of wat langzaam, trager reageren. Maar Petrus is ons bekend als de man die altijd onmiddellijk impulsief reageert. Niet altijd goed, maar aan de andere kant is hij ook in staat, menselijk gesproken, om de anderen daarin mee te trekken. In dat enthousiasme, in het belijden, in het erkennen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Desgelijk zeiden ook de anderen. Hij neemt ook in dat enthousiasme de medebroeders mee. Ik ga daar niet al te ver op in, omdat bijna iedere letter van dit gedeelte is vergeestelijk, van de vroegste tijden af. Dus ik kan ook daarin uw nieuwsgierigheid niet bevredigen, wat ik nou denk van die 153 vissen en van dat ene visje dat op dat kolenvuur ligt te branden, waar we straks aan toekomen. Dat zeg ik even vooruit. Van de tijd van de oudste kerkvaders is daar ontzettend veel over geschreven. Over de geestelijke betekenis. En de meest wonderbaarlijke uitleggingen van dat getal 153 vissen, dat is gegeven. Ik zou haast zeggen, er is niks nieuws meer aan toe te voegen. En de schrijvers van de laatste eeuwen, die hebben weer geput uit de schrijvers van de eerste eeuwen. En iedereen heeft daar een soort keuze uit gemaakt. De een heeft het zo verklaard en de ander heeft het zo verklaard. Maar toen ik daarover zat te piekeren, toen dacht ik bij mezelf, het heeft ook eigenlijk helemaal geen zin. Nee, ik heb zeker de gedachte, als de Heere ons daarmee wat bijzonders had willen zeggen, dan had de Heere het er wel bij gezegd. En dan zouden we er misschien wel wat meer van weten. En daarom laat ik dat allemaal op zijn beloop. Er was één ding. Ja, nog meerdere dingen uiteraard. Maar één ding dat mij wel bij het overdenken van dit evangelie trof. Heel sterk. Want dan lees je in het vervolg, als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Wat mij zo sterk opviel, was dit. Johannes is de enige schrijver bij wie dat kolenvuur voorkomt. En dat gebruikt hij, als ik het goed heb, 2 maal in het heilige evangelie. En die andere keer dat hij dat woord kolenvuur gebruikt, dat is geweest in dat verhaal. Dat gaat over de verloochening van Petrus in de zaal van Caiaphas. En dat wil ik u ook doorgeven. Je zou zeggen, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Nou ja, dat geloof ik dat het zeer zeker met elkaar te maken heeft. Dat kolenvuur in die zaal waar Petrus binnengeslopen was. En waar hij zich stond te warmen bij het vuur op de binnenplaats in die koude nacht. Toen de meester daar beschimpt en bespot en verhoord werd. Toen stond hij zo onopvallend mogelijk, tenminste dat probeerde hij zo gewoon mogelijk te doen, stond hij zich daar ook een beetje te warmen bij dat kolenvuur. En toen is het gebeurd dat ze tegen hem zeiden, een van de mensen, hé, jij bent ook een van de volgelingen van deze Galileër. En hij ontkende het. En toen er voor de tweede keer gevraagd werd, jij bent toch ook een van, ik zag je toch in de hof van Gethsemane, dat was u toch? Toen zei hij, nee, was ik niet, hoe kom je erbij? Nou, toen werd hij bang. En toen ging hij naar de uitgang, bij het vuurtje vandaan. En toen komt een dienstmeisje, komt hem tegen, die zegt, ja waarlijk, jij bent ook een van die. Ik hoor het bij stem, dat Galileese accent. En toen begon hij zichzelf te vervloeken. Ik mag doodvallen, ik mag verdoemd worden, ik mag dit, ik mag dat. Als het waar is dat ik iets met die man te maken heeft. Te maken heb. En je weet, terstond kraaien de haan. En Petrus werd indachtig het woord. Dat de Heer Jezus tot hem gesproken had. En Jezus keek Petrus aan. Toen hij daar wegging. En Petrus weende bitter. Staat. Daar werd hij opgeslokt door de donkere nacht. Het is alleen de genade die hem vastgehouden heeft. Wat een herinnering. Wat een herinnering. Ja, je zou zeggen, die Petrus in die directe ontkenning, ik heb geen enkele relatie met hem. Die Petrus, zou je zeggen, die heeft het werk van de Heere Jezus gewoon verwoest. Dat zou je op het eerste gezicht denken. Hij is één van de weinigen die overgebleven was. De meesten waren gevlucht. Alleen Johannes, die had een relatie met het hoogpriesterlijk huis. Maar van de anderen lees je verder niet. Johannes was erbij, maar Petrus, nee. En nou heeft Petrus heeft belijdenis gedaan van de Heer Jezus Christus. En juist die Petrus, die heeft alles ontkend. Alles. Terwijl hij juist het grootste woord voerde altijd. Ik ben bereid om met u te sterven. Alles had hij ervoor over. En toen erop aankwam, toen miskende hij iedere relatie, ieder contact met de zaligmaker. Wat zal de duivel gelachen hebben? Wat zullen de vijanden zich verblijd hebben? Dat zijn eigen volgeling, zijn eigen discipel, dat hij zich van hem distanceert. Nou is het al in orde gekomen, gedeeltelijk, persoonlijk, heeft Jezus Petrus bezocht en aangesproken en niemand weet wat er tussen die twee gesproken is. Maar dat hij in liefde ontvangen is, dat staat zeker, dat staat vast. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt hij ook nog in zijn apostelambt openlijk hersteld en gehandhaafd. Maar de Heer had hem al gesproken. Maar nu, voor de derde keer bij deze discipelen, in deze kleine discipelkring, dan vermenigvuldigen de gedachten zich. Want, moest goed begrijpen, die man stond zich daar nog lekker behagelijk te warmen bij dat kolenvuurtje toen Jezus daar bespot en alles moest ondergaan. En die man die liep uit angst weg en die man die vervloekte zichzelf. En wij hebben diezelfde aard en diezelfde natuur. Wij doen het misschien zelfs nog wel zonder dat we er erg in hebben. 100 keer op een dag hem verloochenen. Nou, je zou zeggen, impulsief dan hoor. In de Bijbel komt het vuur nog wel eens voor, hè. Niet alleen als een gezellig kolenvuurtje of als een nuttig vuurtje waar je je maaltijd op bereidt. Maar het vuur komt in de Bijbel ook nog voor als een eeuwig vuur. Een vlam. Het is een tekening van de ellende van de mens die in de eeuwige dood verzinkt. Nou, je zou zeggen, daar hoort Petrus en daar horen wij nou in thuis, in het vuur. Dat hebben wij onszelf waard gemaakt door onze verloochening, door onze miskenning, door onze gruwelijke ondankbaarheid. Dat de Heer nooit meer naar ons omkijkt. En dat de Heer ons ook in het vuur brengt van de wroeging, van het zelfverwijt, van de wanhoop. Waarin een mens terecht kan komen. En dan moest je kijken. Als zij dan aan het land gegaan waren. Ze komen op het land. Ze krijgen vast de grond onder de voeten. Dat land, dat is de aarde. De wereld. Die zee is ook de wereld. Maar in de Bijbel, typologisch, is de zee vaak een aanduiding van al die verborgen krachten die openbaar komen in die volkerenwereld. De grootte deze aarde, de machtigen die daaruit voortkomen. Al de ideologieën die daar geboren worden. Alle plannen, alle raadslagen in die donkere zee. Samen, land en zee, duidt aan. Dit hele bestel, die hele schepping waar wij in staan en zitten en lopen en liggen en verloochenen. De meester. En onvruchtbaar bezig zijn, een hele nacht, terwijl we niets kunnen vangen, niets. Het is alles tekening van onze allerdiepste afhankelijkheid van God, ook voor de kerk, juist voor de kerk. De kerk kan niet vangen, de kerk kan niet vissen. En er zijn tijden, maar dat doet de Heere God. Dat de Heere God de grenzen doorbreekt en dat duizenden mensen tot het geloof komen. En dat er vissers uitgaan, wat Jezus ook beloofd had bij die vorige wonderbare visvang. Ik zal vissers van mensen van u maken. Maar er zijn tijden dat het lijkt alsof alles stil staat. Stil staat. Lange tijden. En dat er niet veel anders op zit. Je kunt wel veel schreeuwen en zeggen, ja, maar wij moeten dit en wij moeten dat. Maar wij kunnen de kerk niet maken. Wij kunnen het koninkrijk Gods niet gestalte geven. Dat kunnen wij niet. En dan zitten we op zee. En op het land. Of we zijn wat aan het rommelen. En je kan er kort of lang over praten. Maar het gaat eigenlijk daarom dat God zelf door zijn Heilige Geest de doorbraak geeft. In die tijd hoef je niet wanhopig te zijn, hoor. Je hoeft in die tijd niet wanhopig te zijn en denken, wat komt er van terecht? Je hoeft niet wanhopig te zijn in de zin van, zouden er nog mensen bij komen? Hoe zal het gaan met onze kinderen? Als het zo'n tijd is van stilstand, lijkt het wel. Dat je zo weinig merkt van die doorbrekende kracht van de Heilige Geest in de harten. Dan hoef je niet wanhopig te zijn. Want hij gaat toch door met u te onderhouden, met te zorgen. En waar het hem behaagt, zet hij de deur wagenwijd open. Want hij wil zich openbaren tegenover die gezapige, tegenover die christelijke mens die het heft in handen heeft genomen, die de wereld wil bekeren, die de wereld wil kerstenen, en het loopt toch allemaal op niets uit. Het loopt op niets uit. Een klein poosje lijkt de mens te gloriëren en dan zie je dat je zegt, oh, hoe is het mogelijk, hè? Maar zodra de mens zich verheft innerlijk, geestelijk, als een christen die zich op de borst slaat. Dit hebben wij van Nederland gemaakt en dit hebben wij van Europa. Dat is het spoor, dat hebben wij getrokken. Dan is het net alsof de Heer zijn hand ervan aftrekt. En wat zie je dan? We maken niks klaar. Helemaal niets. Hij wil zich openbaren. Hij wil ons toeroepen, werp het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden. En dan kan er een hele nacht verstreken zijn. En de Heer zegt niet, je bent fout geweest dat je bent gaan vissen, of dat je de hele nacht zit, helemaal. Ik zou haast zeggen, zo is het goed. Zo is het goed. Maar de Heer wil ons wel in alle dingen doordringen. Van zijn goddelijke macht. Dat hij is de gans andere. Die wij niet zomaar voor onze karretjes kunnen spannen. Die wij niet kunnen exploiteren en verkopen onder de mensen. Maar dat hij heeft het, dat hij zelf het heeft gezegd. Ik zal het maken. En de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Dat wordt de ene kudde onder de ene herder, met één doop gedoopt. Maar dat is dan ook puur zijn eigen werk. En hoe meer onze werken nou in de dood uitlopen, hoe meer wij onze machteloosheid gewaar worden, hoe duidelijker zal het zijn. Hij is de Heer. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En wat wij niet kunnen, dat kan hij wel. Nou, daar komen ze aan land. He. Ze hebben vis. Ja, maar dat zijn ze nog even vergeten. Dat net hangt nog achter het schip. In het ondiepe water. Nou ja, de vissen kunnen er toch niet uit. En dan zien ze een kolenvuur. Hé. Weet je het nog, Peter? Weet je het nog? Ik ken de mens niet. Ik mag doodvallen. Hier is weer een kolenvuurtje. Alleen Johannes noemt het. Weer een kolenvuurtje. En daar ligt vis en brood. Kijk, ik hoop dat je iets daarvan mag aanvoelen van het wonderlijke, het goeddadige van deze levende Heer. Wij stonden daar bij de kachel onszelf te vervloeken. Als we even aan Petrus denken, dat was een broer, Ik ken hem niet. Nou, je zou zeggen, stop die hele kerk maar in de kachel, want het is niks. Zulke lui. Die hebben straf verdiend. Die hebben verdiend dat Jezus Christus de Heere zegt, je hebt mij verloochend, ik zal jou ook verloochenen. Je komt er nooit meer in. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Toen het erop aankwam, heb je mij laten zitten. En de duivel heb je verblijd. En de engel in de hemel bedroefd. Door zo te miskennen. En heeft de Heere zelf alweer een vuurtje aangelegd. Niet om die ontrouwe mensen levend te verbranden. Maar om een maaltijd te bereiden. En om die huiverende Petrus die met dat natte kleed om hem heen. Hij was natuurlijk drijfnat. Tegen de morgen. Om een klein beetje warmte te geven. Je moet toch denken, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren baan. In plaats van straf. In plaats van uitschakeling voor goed. Is deze levende Heer, deze Jezus zo goed. Johannes. Die heeft dat kolenvuur blijkbaar in zijn gedachten gehouden. Door de Heilige Geest. Dat kolenvuur in de zaal. En dat kolenvuur hier op het strand. Die twee scherpe contrasten. Wat wij gedaan hebben tegenover de Heer. En wat hij nou doet, die Heer, tegenover die zondaren. Al van dit kolenvuur gaan we sprake uit. Grimmigheid is bij mij niet. Al waren uw zonden zo rood als scharlaak. Ik wis ze uit. Ik maak ze als witte wol en versgevallen sneeuw. Van dit kolenvuur gaat de sprake uit. Dat hij vergeeft. Dat hij vergeeft. En dat hij even goed doorgaat. Met het zorgen en het verzorgen. Wat een wonder. Kijk, de Heere heeft ons niet nodig. De Heere weet toch wel aan brood en vis te komen, met eeuwig gesproken. En de Heere weet ook wel wat voor ons klaar te maken. Dat weet de Heere. Maar toch. Ze mogen het zien, ze mogen erbij, ze mogen eraan zitten. Op het land, onder zijn goede leiding, onder zijn hoede. Wat is dat groot, is net als moeder, maar dan nog erger, nog veel hoger. Vroeger had je dat nog, toen ik een jongen was. In de oorlog kon dat natuurlijk niet, was zo arm en gebrek aan alles. Maar anders gebeurde het wel als wij om 7 uur op moesten, of weg moesten, later, na de oorlog. Dan was moeder om 6:30 of om 6 uur op. Om de kachel een beetje aan te maken. Je had geen cv, maar houtjes erop. Dan was moeder die de theepot vast klaarzette. Al had ze misschien al, ik weet niet hoeveel keer geroepen, later deed mijn vader dat. Hoor je me nu? Kom je nu? Het is tijd. Maar als je dan beneden kwam, dan vond je de tekenen van de zorg. Nou heeft ieder gezin zijn eigen gewoonte, dus je moet dat nou niet als maatstaf gebruiken. Ik zeg dat ter illustratie. Daar komen nou die ongehoorzame jongens aan land. Ze hebben heel wat afgetopt, maar ze hebben ook niks kunnen bereiken. Het is nog niet zo lang geleden dat ze er als hazen vandoor gingen naar alle kanten. En nou komen ze moe, een beetje huiverig. Peter staat daar druipnat op de kant. Ja, als je er eenmaal bent op de kant, dan valt het ook niet mee om je eigen een houding te geven. Je bent van alles van plan. Maar het is de Heere. Het is die heerlijke Heere. En dan is daar het vuur. En het brood. En de vis. U weet, ik heb al gezegd, het is allemaal vergeestelijk. Ook dat ene visje, daar wordt de Heer Jezus Christus uit verplaatst. Enzovoort. Ik laat dat allemaal rusten. Mijn boodschap mag zijn deze morgen. Kom, mijn vrienden. Kom, eet en drink, mijn liefde. Jezus Christus is die zorgdragende gast hier. Ze dachten bij zichzelf, laten we maar wat gaan doen, want je kunt toch niet blijven wachten. Wij weten ook niet waar we moeten vinden. We weten het niet. Laten we maar gaan vissen. Nou, dat is goed. Maar dat is er geen erg in misschien, dat ze ook in de gewone dingen, in het uitgooien van een net en in het vissen, al ben je nog zo knap, dat je afhankelijk bent van de Heer. Ze hebben vast wel erg er tegenop gezien om vissers van mensen te worden, om het evangelie te gaan verkondigen later, hoe ze dat moesten doen en waar ze de moed vandaan moesten halen om zo de wereld in te trekken, dat wisten ze niet. Maar ja, ze hoopten maar dat de Heere Jezus dat in orde zou maken. En dat hij ze alles zou geven wat ze nodig hadden. Maar als je een nachtje gaat vissen, dan heb je daar zo geen erg in. Dat je dat ook niet lukt. Dat ook niet gaat. Dat je in één ogenblik zelfs uitgeschakeld kan zijn. Ja, dan zeg je in gedachten, nou ja, moeder, kan natuurlijk niet iedere dag met de bus en met de trein, je hebt iedere dag niet iemand die rijdt, op de brommer. Even je zoon opzoeken. Gauw terug, straks naar de kerk. Klap. Klap. Uit. Ja, en dan leef je nog, maar je kan ook in één ogenblik weg zijn. Dan is dat voor mijn moeder niet erg hoor. Nee, daar gaat het even niet om. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen. Ja. Wie denkt daar nou aan? Wie denkt er nou aan? Als je de een of andere hoge top moet beklimmen. Geestelijk bedoel ik dit hoor. Zeg, o Heere, help alsjeblieft. Help alsjeblieft. Maar als het over allerlei andere dingen gaat. Ja, ik moet even dit hoor. Even dat, even zus, even zo. Dan denkt de mens dat dat allemaal vanzelf gaat. Dat kan hij wel. Dat redt hij wel. En het is niet zo. Dat je nou in alle dingen, wat komt daarin onze ellende te openbaar, hè? Hoe is het nou als je ergens naartoe gaat bijvoorbeeld? Je denkt nou, daar zit een medebroeder, die man die is zo ziek of zo. Vragen we dan aan de Heere, alsjeblieft Heere, maak de weg voorspoedig. Help me toch. Geef me toch verstand met uw lichtbestraal dat geen rare dingen zeg of verkeerde dingen. Denkt de mens geen eens aan. En toch heeft Jezus Christus gezegd, zonder mij kunt hij niets doen. Het is vergeefs dat de bouwlieden bouwen en je de hele nacht zwoegt. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs. Bouwen ze zelfs bouwlieden daaraan. Nou, als je dat dan een ogenblik gewaar wordt bij jezelf, dat jij zo'n mens bent, hè, dan zeg ik, jongens, als je wel eens zegt, zo'n opmerking, weet je wel, gooi maar in de kachel. Nou, zo zou je dan kunnen zeggen, dan zou God toch wel kunnen zeggen, nou, gooi die kerk maar in de kachel. En dan kom je aan de wal, met een net vol vis, hij heeft ze er zelf heen gestuurd, die vissen in het net. En er ligt al een vuurtje te branden. Ja, hoe het er komt staat er niet bij. Maar dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. En daar ligt al vis. Hoe komt hij eraan? Ja, van hem is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen, schapen en ossen, alles. Een brood. Een maaltijd. En dan geeft Jezus bevel dat ze ook van die vissen mogen brengen die ze nu gevangen hebben. En dan gaat Simon Petrus en die trekt het erop. Ik wil niet zeggen dat hij dat alleen gedaan heeft. De anderen zullen wel geholpen, maar hij heeft de leiding. Ze trekken het op het land en dan komen er... Oh, wat een vissen, grote vissen, 153. Misschien is het simpel om bij dit getal te denken aan het feit dat zoologen uit die tijd, dierenkenners, die dachten dat het totaal aantal soorten vissen 153 was. 153. En dat daarom dit getal zo genoemd wordt in zin van alle vissen. Alle soorten. Maar nogmaals, ik laat dat verder rusten. Het is natuurlijk wel intrigerend waarom nou precies 153. En er is vermenigvuldigd en wortel getrokken met dit getal. En opgeteld en afgetrokken. En je kunt het omzetten in cijferwaarde. Je krijgt dan ook inderdaad zeer wonderlijke dingen. Of je kunt het omzetten in letterwaarde, bedoel ik. Hè. En dan krijg je de profeet, priester en koning. De meest. Je kunt er ontzettend veel dingen mee doen met zo'n getal. Maar ik denk, als je het in de computer duwt, dan kun je er ook heel wat mee doen. En daarom ben ik er een beetje voorzichtig in. Een beetje voorzichtig. Ieder moet dat voor zich maar weten. Eén ding is zeker. Het is een groot getal. En het is een omlijnd getal. Het is een vast getal. En als wij daar dan toch die geestelijke betekenis in mogen zien, dan is het hoofdzakelijk dit. Dat zoals Jezus eenmaal sprak, steekt de zee af in de diepte en werpt het net uit. En dat ze een menigte vissen vonden, zodat het net scheurde. En dat Jezus toen zei, ik zal u vissers van mensen maken. Dan is dit als het ware het vervolg. Dat Jezus Christus zegt, jongens, jullie moeten straks erop uit de wereld in, of de kerk of een plaats. En dan kun je van alles doen. Je kunt moedeloos in je tuintje neerzitten en denken, wat komt er van terecht? En we zullen maar dit en dat, nou, zit maar even rustig stil, dat is allemaal niet zo erg. Maar het zal geschieden dat de vissen gevangen worden. Want God stuurt ze er zelf in. En wij kunnen het niet. God besluit ze zelf in het net van zijn heilige evangelie. En hij trekt het de hele wereld door. Want hoeveel keren wordt het koninkrijk der hemelen niet vergeleken bij een net. Een visnet dat gesleept wordt door die donkere diepe zee. En waarin allerlei vissen gevangen worden. Kwaden en goeden. En wat heeft God ook gezegd dat eenmaal aan het laatste strand. Het strand van de eeuwigheid. Dat daar door de engelen de vissen uitgezocht zullen worden. De kwade en de goede. De goede zullen verzameld worden. Dat zijn zij die van hem alleen hun heil verwachten. Ze zullen bedeeld worden, gezegend worden met het eeuwig, zalig leven. En in zoverre mogen wij natuurlijk, is de hele schrift vol van symboliek. Mogen we ook hier de symboliek zien zonder in details te treden. Het net scheurde niet. Christus heeft het gezegd. En op zijn bevel is het net uitgeworpen aan de rechterzijde. En hij heeft zelf de vissen gestuurd. Laat dat onze troost zijn. Anders komen wij terecht in dat verbroken verbond der werken. En dan moeten wij de mensen bekeren. Wij moeten de kerk volmaken. Wij moeten, al is het maar met een blaadje leuren langs de straat. En God kan het gebruiken en God kan dit. Dat weet ik allemaal wel. Als wij maar nooit vergeten dat God het is die de doden levend roept. Dat hij de schepper en formeerder van Jacob is. En dat hij het niet van ons heeft laten afhangen om zijn kerk te formeren en te bouwen. Die kerk kan even soms onder het stof bedolven liggen. Dat je zegt, wat gaat er vanuit van die kerk? En God kan ook in één ogenblik. En ik weet wel, we hoeven onszelf niet te verontschuldigen. Daar gaat het niet om. We mogen ons eigen van alle duisternis en onvruchtbaarheid de schuld geven. Maar de Heere God kan in één ogenblik. De blijdschap, de vreugde, het uitzicht, de tenten uitbreiden vanwege de menigte van degenen die het woord horen. Hij kan in één ogenblik zeggen, zing vrolijk gij onvruchtbaar, gij die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich, want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Zeg de Heere uw God, kijk, dat is eigenlijk het punt dat de kerk zo vaak vergeten is. Dat de kerk zo vaak meende in bezit te hebben. Een stuk christelijkheid, een stuk invloed, een stuk overwicht op de kerk en buiten de kerk. En met eerlijk gesproken, God heeft dat allemaal weggeblazen. Op het ogenblik tellen ze alleen nog mee als ze de grote politici steunen of bestrijden. Als ze een duit in het zakje doen op het wereldtoneel. Maar je voelt wel aan, daar zit het ook niet in. Want dat is de plaats niet van de kerk en de taak niet van de kerk. Maar ik zie dat als een soort krampachtige wanhoopspoging om toch nog een klein beetje mee te tellen in een wereldraad en in allerlei organen en noem maar op. Maar in feite stelt het allemaal zo weinig voor. In feite hangen wij, en dat is tegelijkertijd een machtige troost, waar God al die christelijkheid wegblaast en we er weer eens achter komen dat wij wereld zijn zonder meer. Dat wij doorbrengers zijn van vaders goed. Maar nu mogen we ook weten, midden in deze situatie, dat Jezus Christus leeft. Dat Jezus Christus ons maaltje op tafel brengt. Dat Jezus Christus die trouwe Heer en zaligmaker is, die ons niet verdoemt in het vuur, maar die zegt waar jij mij verloochend hebt, waar je er ook niks van terecht gebracht hebt met al je praatjes die je erop nahield. Dat zegt hij niet, maar dat zeg ik. Hij praat zo niet. Maar dat toch in principe zo ligt. Daar zegt hij, kom, kijk. Hier is het vuur. Hier is het brood. Hier is de vis. Hier ben ik. Houd het middagmaal met mij. Niemand durft er wat te vragen. Ze weten wel dat het de Heere is. Maar er is een afdruk van zijn Heere zijn zo sterk, dat ze er niet over durven te praten. Jezus dan kwam, daar ligt het kernpunt van dit laatste gedeelte van deze schriftperikoop. Jezus, de zaligmaker, dan kwam. Hij heeft zich wat terzijde opgesteld. Hij ziet dat toneel zo aan van die mannen die daar bezig waren. Petrus, die druipend nat, daar dat net op de kant staat te trekken. Hij hoort die verwondering in hun stemmen. Hoeveel? 100, 101, 102, 103, 104. En dan gaat het om een 153. Hoe is het mogelijk? Waar komt dat vandaan? En dan komen ze met wat visjes. Hè, als een toespijs bij het brood komen ze naar dat kolenvuurtje. Die mogen ook bij dat ene visje waar de meester voor gezorgd heeft. Voor die andere heeft hij trouwens ook gezorgd. Maar hij zegt, breng van de vissen die ze nu gevangen hebben. Nou, ze konden niks vangen. Maar dat zegt de Heere nou eenmaal. Als we erkennen dat hij het is, dan zegt de Heere, jullie vissen, jullie land, jullie wijngaard, jullie vrouw, jullie kinderen. Als je hem erkent dat hij de Heere is, ja, dan zegt hij gerust, dat brengt van de vissen die jullie gevangen hebben. Nou, ze hebben er wat uitgenomen om bij het brood te eten. En dan Jezus die terzijde, Jezus dan kwam. Jezus kwam, zomaar op de aarde. Er is geen vork en mes. Er is niks van die aard, er is geen tafelkleed, er is helemaal niks. Er is een kolenvuurtje en je zou zeggen een barbecue. Daar, open op het strand. Daar zitten ze op de grond, op het zand, met het kolenvuurtje. En er worden wat lekkere vissen bij gedaan en met hun vingers de graatjes eruit getrokken. En daar zitten ze samen te eten. Jezus kwam, dan kwam. Dat alles. En Jezus komt. Dat is ook alles. Hij komt vandaag. Hij komt vandaag nog. En als hij vandaag niet komt, dan komt hij morgen. Maar hij komt in ieder geval in het heilige evangelie. Jezus is zo groot. Jezus komt in de vorm van een zuster. In de gedaante van een zuster jou een spuitje geven als je het nodig hebt. En een tabletje voor onder je tong. En een verbandje om je wond. Jezus komt. En hij is eigenlijk de dragende, de wil van alle dingen, om zijnentwil, gaan we gezellig koffie drinken en eten, een stukje vlees en groenten en aardappelen, om zijnentwil. Het klinkt allemaal een beetje onbehouden, maar God wil dat wij onze ingebeelde christelijkheid, waarbij we over alles te beschikken hebben, dat we dat laten varen. En als kinderen oog zouden krijgen, oog voor zijn grootheid, zijn heerlijkheid, dat aan hem alles gelegen is, maar dat hij dan ook die getrouwe is die op zijn tijd en op zijn wijze alle dingen nieuw maakt. Die niet blijft zeuren over de oude schuld zoals wij doen. Hij zou het kunnen doen. Hij heeft recht om het 1000 keer op te halen. Weet je nog, Petrus? Toen daar bij die kachel, bij dat kolenvuur, daar bij Caiaphas, daar in huis wat daar gebeurd is. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Hij vergeeft en hij verwijt niet. En hij zegt, kijk, dit is een aangenaam vuur. Hier wordt jullie spijs op bereid. Hier zitten we samen gezellig omheen. Hier kom ik, hier neem ik, want mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Je mag de Heer overal vragen. Om een vrouw, om een kind, om een huis, om een man, om alles. Je doet het misschien niet, omdat je denkt, dat regel ik wel. Maar dan moet je eens kijken hoe goed de mensen dat regelen. Het loopt storm om de zaken weer uit elkaar te halen, weet je wel. Zo goed zijn wij. Zo verstandig zijn we geworden. Zo vrij zijn we geworden. Zo ontwikkeld zijn we geworden. En het is nog nooit zo'n bende geweest daar. Jezus neemt. Jezus kwam. Jezus nam brood en hij geeft. O, dat we dat geloven. Niet als een christelijk vernis. Maar in het afzien van onszelf. Een streep erdoor gehaald zien bij alles waar wij kwamen, waar wij nemen of waar wij geven. Dat het centrum ligt in hem. Die trouwe, liefderijke borg en middelaar. Wat is dat goed? Al bezwijkt vlees en hart, dan ben je in zijn hand. Hij is de rotsteen van je heil en je deel tot in eeuwigheid. Al word je gek, het is erg als je gek wordt, maar het is niet het ergste. Niet het ergste. Je moet er ergens niet van verblikken of verblozen. Het is maar voor even. Dan heb je volle verstand weer. Dan heb je een groter verstand dan dat je ooit gehad hebt. Ben je dit of dat? Het is allemaal erg hoor. Wat we in het leven tegenkomen. Maar hij komt. Hij neemt. En hij geeft. Hij geeft zichzelf. De gastheer. Hij heeft zichzelf gegeven op Golgotha. In de allerdiepste versmading en angst der hel. Opdat hij ons met zijn zegening bezoeken zou. Wat heb je erop tegen deze Heer? Misschien zeg je ja, alles. Nou, ik hoop dat de Heer ons ervoor inwint. Dat de Heer ons de wapens uit handen laat vallen. Dat de Heer ons doet geloven, waarachtig. In hem is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenheer. Dan ga je zo verder. Hij is de gastheer. Hij is alles. En hij blijft dezelfde. En al ga je door een dal van schaduw des doods. Zijn stok en staf vergezellen u. Hij is bij ons. En hij zal ons niet verlaten. Door de dood heen niet. Amen.